Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast Teacher Tap nummer 5 alweer. Ik ben Wietse Niezen, directeur onderwijs en kwaliteit. En voor de verandering sluit ik ook eens aan bij deze afleveringen, want vorige keer schoot het er steeds een beetje bij in. En Wim is er ook weer. Hoi Wim.
Ja, goedemorgen. Ik ben dus Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College en directeur van Stichting Blockchange. We gaan inderdaad weer kijken naar wat er de afgelopen tijd op Teacher Tap gebeurd is. En we hebben het mooie onderwerp nakijken er eens uitgelicht. Wietse, hoeveel nakijkwerk had jij als basisschooldocent eigenlijk? Want ik heb daar eigenlijk heel weinig beeld van.
Ja, ik had heel veel nakijkwerk, maar ik deed het. Ik keek eigenlijk nooit na. Ik kan me niet herinneren dat ik veel tijd besteed heb aan nakijken. Wel het begin van het schooljaar. Ik had de eerste weken keek ik zeer intensief na. En dan had ik een beeld, hè. Dan wist ik hoe iedereen ervoor stond. En vanaf daar had ik dat nakijken eigenlijk helemaal niet meer zo nodig om een onderwijs in te richten. En hoe zit dat bij jou?
Bij ons wisselt het heel erg. Kijk, ik heb ooit een college gehad over evaluatiemomenten. En dan ging een hoogleraar eens uitgebreid uitleggen dat als je rondloopt in de klas en je kijkt in een schriftje, dat is een evaluatiemoment. En als je dingen wat laat inleveren en je kijkt ernaar, is een evaluatiemoment. Nou, daar ging het 45 minuten over en iedereen gaapte. Maar dat, met dat rondlopen en af en toe een keer schrift controleren, dat doe ik wel. Deels omdat de leerling het nodig heeft om te zorgen dat het ook gemaakt wordt. Hè? Want ze zijn een jaar of 15 en ze maken wel eens andere keuzes dan het huiswerk ook gewoon netjes maken. Maar ook om een beeld te krijgen, waar moet ik nog bijsturen in de klas? En ik merk dat ik uit de coronaperiode wel heb meegenomen door bijvoorbeeld een formuliertje alvast bij het huiswerk klaar te zetten. Van nou, vul nog eens even de antwoorden van die en die en die vragen in. Dat ik heel snel een beeld krijg van hoe die groep ervoor staat. Dus ik ben daar wel een beetje zoekende in van wanneer... Hoe kan het bijdragen? Ja, en ik heb volgende week 60 schrijfdossiers. Dus ja, dan is het even in de toetsweek net wat drukker.
Hey, maar we hebben ook weer Amber uitgenodigd. Hè? Want wij zijn slechts met z'n tweeën. En Amber bevraagt natuurlijk heel Onderwijs Nederland. Amber, zou je nog even heel kort voor de nieuwe luisteraars. Wie ben je en wat is Teacher Tap precies?
Ja, dat kan ik. Ik ben Amber Walraven. Ik werk als universitair docent aan de Radboud Docentenacademie. En als onderzoeker ben ik betrokken bij de app Teacher Tap. En dat is een app die elke dag 3 vragen aan leraren in Nederland stelt. We richten ons voornamelijk op PO, VO en MBO. En je krijgt 3 vragen over je onderwijspraktijk, over hoe je over kwesties denkt. En je krijgt, als je de vragen hebt beantwoord, ook meteen de resultaten van de dag daarvoor terug. Dus je kan zien hoe onze deelnemersgroep denkt over die kwesties en of jij daar dan hetzelfde over denkt of dat jij net wat anders bent. En na die resultaten krijg je ook nog eens een leestip. Dus het is ook een stukje professionele ontwikkeling. En het is eigenlijk, ik zeg het zelf, je dagelijkse reflectiemomentje.
Kijk, en nu ging het over nakijken. En hebben wij net even vanuit onze praktijk iets verteld. Wat viel op in de resultaten als het ging om nakijken?
Nou ja, wij hebben verschillende dingen gevraagd. We hebben gevraagd, waar kijk je nou bijvoorbeeld naar en hoe lang doe je daarover en onder welke omstandigheden? En jullie hadden het net over hoe lang ik erover doe. Hè. Wim noemde al de leesdossiers. Nou, dat is ook iets wat wij terugzien. In de onderbouw zitten de meeste teacher-tappers op hoe lang ben je... We hebben gevraagd, wat is het langste dat je ooit bent bezig geweest met het nakijken van het werk van een leerling. Dus dan gaat het over 1 leerling. Nou, de meeste mensen in het PO die zitten op 10 tot 30 minuten als ze nakijken. Dat is een beetje het gemiddelde. In het VO is dat wat verspreider. In het MBO, in het VMBO zitten ze ook op die 10 tot 30 minuten of die 30 tot 45 minuten. En in bijvoorbeeld de bovenbouw van het HAVO-VWO zit de grootste groep, en dat is 22%, dus dat heeft zich echt wel mooi verspreid over al die tijden. Maar dit zit op 1 uur tot 1,5 uur. En dan hebben we het wel over werk van 1 leerling. En ik denk dat dat zo'n leesdossier is, of natuurlijk het centraal schriftelijk. Want daar hebben we deze keer niet van gezegd van dat mag je niet meerekenen. Dat hebben we wel met een andere vraag een keer gedaan. Maar 1 uur tot 1,5 uur per leerling, ja, en dat dan van 30 klassen. En dat dan keer 6, denk ik dan maar, Wim.
Ja, precies. Nou ja, dat, die leesdossiers en schrijfdossiers ook met name. Hè, als leerlingen een tekst schrijven en ik moet daar een cijfer aan geven, dan moet je heel goed verantwoorden waarom je dat doet. En de leerling die een 9 krijgt is heel makkelijk. De leerling die een 3 haalt is eigenlijk stiekem ook heel makkelijk, want daar is vaak zoveel mis. Ja, je stopt na de eerste 3 alinea's met spelfouten aanstrepen, want dat heeft toch geen zin meer. Hè, dat de maximale aftrek is al behaald. Maar wanneer geef je een 6,5 en wanneer een 7 en wanneer een 6,3? Ja, dat zijn de dingen die veel tijd kosten. En die anderhalf uur die haal ik niet, maar als ik naar de collega's maatschappijwetenschappen kijk, die gewoon 12 kantjes volgeschreven A4 binnenkrijgen bij een eindexamen, ja, dat zijn dan gelukkig net iets kleinere groepen dan 30 meestal. Ook niet op elke school, maar dat kost inderdaad heel veel tijd. Dus dit is herkenbaar, maar ook goed om te zien dat die spreiding, hè, die is heel groot. Dit zijn de uitzonderingen, gelukkig. Het is gelukkig niet dagelijks werk.
Ja, want in het PO is het is gewoon echt massa werk. Hè? Ik had gewoon aan het einde van de dag had ik dan 5 stapels van 25 werkboeken, zeg maar. Dan moest ik het werkboek spelling, werkboek rekenen, werkboek taal. En het was gewoon, daar racht je doorheen, zeg maar. Dat was helemaal niet heel diepgaand nakijken. Maar dat was gewoon tik, tik, tik. En na een tijdje dacht ik, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Weet je, niemand wordt hier beter van. En toen ben ik ermee gestopt. Ik vraag me wel af, weet je, dat hele... Ik denk dan ook meteen, waarom zou je huiswerk opgeven waar je vervolgens 1,5 uur nakijkwerk aan hebt? Dan denk ik, dan doe je als leerkracht toch ook iets niet handig? Of is dat nou echt nodig?
He, zo'n schrijfdossier, leerlingen werken bij ons 8 weken aan het verzamelen van bronnen, aan het bedenken hoe gaat die tekst eruit zien. Vervolgens schrijven ze die teksten, daar moeten ze ook nadenken over de spelling. Dus uiteindelijk in dat nakijken zit eigenlijk die 1,5 uur, of dat voor zo'n schrijftekst is dat voor mij ongeveer 1,5 uur per leerling. Daar zit alles in van ongeveer 8 à 9 weken schoolwerk. Dus als je gaat kijken per les, is het nog geen 10 minuten per les. Alleen het moment waarop je het kunt nakijken, wordt steeds verder. En ik kan me voorstellen, Amber, dat op de universiteit, als jij aan het eind van de periode gaat vaststellen of iemand startbekwaam is, dat zo'n dossier nog een stukje dikker is.
Ja, dat klopt. We hebben best wel dikke dossiers, maar het is wel fijn. Wij trekken natuurlijk een jaar lang in onze master op met die studenten. Dus ze hebben een jaar lang om hen heen een groepje begeleiders die ook wel gedurende het jaar zien welke kant het opgaat, waar moeilijkheden liggen. Dus ik hoop altijd dat zo'n portfolio dan uiteindelijk niet meer een verrassing is van wat daar dan uitkomt. En dat is wat jij net ook zei over dat college, dat er gezegd dat rondlopen in het schriftje. In feite, als je je lessen in zou richten, dat je elke les een opdracht de leerlingen in de les laat doen, waarmee zij oefenen met waar je wil dat ze mee bezig zijn en waarmee jij zicht krijgt op de ontwikkeling, dan hoef je dus ook niet, zoals Wietse dan zegt, al die schriftjes weer na te kijken, maar je kan daar ook zeg maar snellere manieren dan voor verzinnen.
Ja, en ik zit nog altijd te vragen het perspectief van de leerling hierin. Want we zitten nu heel erg op van, wat doet het met de docent en hoeveel tijd kost dat? Als ik naar mijn kinderen kijk, die vinden het heel fijn als ze dan een spellingstoetje hebben gehad. Van, ik had maar 2 foutjes. Dus dat nakijken doet voor de leerling wel iets. Soms ten positieve van, wat fijn, ik krijg een complimentje, want ik deed het goed. Soms ook natuurlijk wat minder positief. En soms ook dat je denkt, waarvoor heb ik zitten nakijken? Want ze doen helemaal niks met de feedback. Maar hebben jullie naar die leerlingkant gekeken in de vragen?
Een klein beetje. We hebben gevraagd met welk doel kijk je eigenlijk werk na. En een van de opties was daarin wel omdat leerlingen dat verdienen, dat het werk nagekeken wordt. En daar heb ik alleen maar nog ruwe resultaten van, dus dan kan ik niet spitsen op sector nog, want ze zijn heel vers. Maar 45% van de 800 panelleden of deelnemers die vraag hebben beantwoord, geeft aan dat in het algemeen geldt. He, dus 45% geldt omdat leerlingen verdienen dat het werk nagekeken wordt. Als we dan kijken naar, denk aan de laatste keer dat je het werk van leerlingen nakeek. Waarom keek je na? Hadden we dezelfde opties? Daar is dat werk van leerlingen verdienen is gezakt naar 31%. Dus gezakt is misschien een beetje grof gezegd. Maar in het algemeen vinden ze dat dus belangrijk. Het hoogste daarin scoorde zicht op ontwikkeling krijgen, wat jij eigenlijk ook al zei, en feedback geven aan de leerlingen. Dat is ook een leerlingkant. Dus dat scoorde in, wat doe je over het algemeen, het hoogst. En die anderen waren echt een stukje lager. Toen we gingen kijken naar, denk aan de laatste keer dat je werk nakeek, kwam het net ietsje meer bij elkaar. zicht op de opwinkeling ging van 75% naar 57%. En om te bepalen wat ik de volgende lessen bijvoorbeeld ga doen, is gezakt van 53% naar 34%. Dus je ziet bij die eerste vraag in het algemeen, zie je eigenlijk de mooie dingen die je met nakijken zou willen doen. En bij de vraag, denk aan de laatste keer wat je deed, ja, is dat toch een stukje minder geworden.
Ik weet niet of jij daar in de opleiding ook, dat is natuurlijk best het hele formatief evalueren en het stoppen met cijfers geven. Weet je, dat is ook een beetje een trend of een hype. Ik weet niet zo goed welke twee ik moet benoemen. Zie jij dat ook in hoe de lerarenopleiding dat studenten meegeeft?
Ja, zeker wel. Wij geven niet mee stop maar met cijfers geven, want dat is niet de kern van formatief evalueren. Dat je formatief evalueert betekent niet dat je geen cijfers meer geeft, maar dat je formatief evalueert betekent dat je heel goed nadenkt over welke doelen wil ik dat mijn leerlingen behalen, welke activiteiten moet ik ze daarvoor laten doen en welke informatie ga ik uit die activiteiten halen om een volgende stap voor die leerlingen te bepalen of welke informatie kunnen ze er zelf uithalen voor hun volgende stap. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen dat alles zelf nakijken als leraar om een cijfer te kunnen geven, dat minder zou moeten worden als je vanuit de doelen waar je naartoe wil werken je activiteiten bepaalt en leerlingen ook succes laat ervaren of laat zien waar sta je nu. Als dit het kwaliteitscriterium is, waar ben jij dan nu? En dat is wel een net wat meer vertragende manier van lesgeven. Want het is niet, ik geef de informatie en dan doe ik een toets. En dan heb je het voor één keer, heb je die toets gehaald en dan gaan we weer door. Nee, je werkt wat langzamer. Omdat je ook leerlingen die het criterium nog niet behalen, die moeten mogen kunnen bijstellen. En wat we net zeiden over feedback. Feedback geven aan leerlingen, dat is A. Maar leerlingen de tijd geven om iets met die feedback ook daadwerkelijk te doen, is B. En ik vraag me af, hoe vaak gebeurt dat in de klas? Dus ik ga nu al nadenken over vragen over feedback geven, is misschien een mooie nieuwe set om binnenkort eens te gaan doen, ja, in de app.
Ja. En een ander puntje wat ik nog zag, en ik denk dat dat nog wel, ik vraag me af, daar een verschil is tussen PO en VO, maar dat weet jij misschien nog niet, Amber. Een van de vragen was, of een van de opties was, ik laat leerlingen of ik kijk het na om te zorgen dat leerlingen het huiswerk ook doen of dat ze dat ook, om leerlingen te controleren. Dat zit er bij mij natuurlijk van deel ook onder. Ik controleer ook huiswerk, niet omdat ik altijd daar feedback uithaal. Ik heb wel eens dat ik gewoon geen tijd heb om naar die resultaten te kijken van het formatje, maar dat ik gewoon in ieder geval wil zien, heeft iedereen het ingeleverd? Want dan zit er druk op. Want HAVO4 heeft dat nodig. Ik weet niet hoe dat in het basisonderwijs is, maar...
Ja. Nou ja, wij oefenen nog, hè? Dus je geeft huiswerk niet omdat het nodig is voor het leerproces, maar om gewend te raken aan huiswerk en om na te denken over, dan moet ik iets gaan inplannen. En hoe leer ik dat dan zelfstandig? Hè? Het gaat dan meestal om topo-toetsen bijvoorbeeld, weet je, dat soort huiswerkopdrachten. En de controle zit hem dan niet zozeer in, heb je het gedaan, maar het zit in de hele cyclus van... Heb ik kinderen nu voldoende voorbereid, zodat ze ook op het middelbare onderwijs een beetje dat huiswerk snappen en daar een beetje grip op hebben. En daar ben ik ook wel achter van, daar zijn kinderen nog veel te jong voor eigenlijk. Ook in de brugklas merk je dat de docenten, sommige docenten, even voor mijn eigen kinderen, sommige docenten snappen dat kinderen van 12, 13 jaar gewoon niet kunnen plannen. Dus die helpen daar gewoon, we bieden allerlei ondersteunende middelen om dat een beetje te begeleiden. En andere leerkrachten die gaan er gewoon vanuit dat iedereen dat maar zelf kan en snapt. Maar op de basisschool zit het nog niet zo, zoals jij dat voor je HAVO4 hebt, ik moet het echt controleren omdat het anders niet gebeurt. Nee, dat speelt nu bij PO nog niet, nee. Wat ik nog wel een ander leuke perspectief vind, is waar kijk je je huiswerk naar? En daar vond ik het heel leuk dat er ook een onderverdeling zat in leeftijdsgroepen. Dus 20, 30, 30, 40, de leeftijd van docenten. Wat viel daarop over de plek waar leerkrachten nakijken?
Heel veel leerkrachten die kijken toch wel in het lokaal na. Maar hoe ouder de leerkrachten worden, hoe meer ze een werkkamer thuis hebben waar ze het nakijkwerk doen. Dat is denk ik ook wel een beetje herkenbaar. Dat heeft natuurlijk ook met je leeftijd en hoe je huis eruit ziet en hoe je je huis inricht. als 20, 30-jarige heb je vaak nog geen werkkamer in je huis. De bank daarentegen, daar zitten 20 tot 30-jarigen dan weer net iets meer dan de mensen van 50 jaar en ouder. Kan ik me ook dus alles bij voorstellen. Maar het is wel grappig om dat inderdaad te zien. Maar wat ook wel grappig is qua leeftijd, is we hebben ook gevraagd naar de omstandigheden waarin mensen nakijken. Hè? Doen ze dat nou met een muziekje op of met de televisie aan of in stilte? Nou, stilte en muziekje aan waren eigenlijk de winnaars. Die werden het meeste aangevinkt. Waarbij we zien dat de 20 tot 30-jarigen vaker met een muziekje op nakijken. En dat de wat oudere leraren steeds vaker voor stilte kiezen. Dus je ziet een heel mooie overgang van de meerderheid met muziek en de minderheid in stilte. Bij de jongere leraren, bij de ouderen, is de meerderheid in stilte en de minderheid met muziek.
Hey, ik zit nog te denken, Amber, voor de leraaropleiding. Ik zit even te denken aan mijn eigen pabo. Ik heb nooit geleerd hoe je moet nakijken, bijvoorbeeld. Nou weet ik niet of ik daar per se les voor nodig had. Maar zeg maar het hele concept nakijken of feedback of dat soort zaken. Ik kan me niet herinneren dat ik daar op de pabo les in heb gehad. Je deed net een tipje van de sluier oplichten over dat het wel gaat over formatief evalueren bijvoorbeeld. Heeft dat tegenwoordig wel meer nadruk in de lerarenopleiding?
Ik kan eigenlijk alleen maar voor onze opleiding spreken natuurlijk. Want ik weet niet 100% zeker hoe het in alle opleidingen is. Maar als je nadenkt over welke doelen moet ik behalen en welke activiteiten moeten leerlingen daar dan doen. En wat wil ik van ze zien? Dan is dat feedback geven daar ook al min of meer in meegenomen. Want je weet dan waar je naar moet kijken. Neemt niet weg dat we ook aandacht hebben voor wat is nou zinvolle feedback. Wat heel vaak gebeurt, is dat je van alles gaat aanstrepen en dat ook al meteen voor je leerlingen gaat verbeteren. Dus in feite hoeven leerlingen dan alleen maar accept all changes op te drukken en dan is het klaar. En het idee van feedback is niet dat het werk er per se beter van wordt, maar dat de leerling er beter van wordt. Dus dat die leerling door de feedback weer gaat nadenken, de boeken er nog eens bij pakt en iets gaat aanpassen. En dat is wel waar wij aandacht aan besteden. Maar wij merken ook dat in de praktijk van alle dag en snel, snel, snel en het boek moet doorgewerkt, dat misschien wel een beetje lef vraagt als leraar om daar echt op die manier aandacht aan te besteden en dus ook lestijd op te offeren, min of meer, om je leerlingen feedback te laten verwerken. Maar uiteindelijk is dat waar ze beter van worden. Ja. En niet dat jij doorgaat.
Amber, ik wil jou heel erg bedanken voor deze keer weer. We zien jou over een week of zes weer terug. En dan gaan we eens kijken. Misschien hebben we het dan weer over feedback. Gaan we hierop door. Misschien hebben we weer een heel ander onderwerp. Het is voor ons ook elke dag weer een verrassing welke vragen er naar voren gaan komen. En voor iedereen die Teach It hebt nog niet heeft, naar de Play Store, naar de App Store en download hem. En elke dag je reflectiemomentje pakken om 4:30. Want dat is het vaste moment op de dag. Dan zijn wij er in december nog één keer met een heel mooi gesprek, hopelijk, met Marcel van Herpen. Wij gaan met hem het hebben over pedagogiek, want dat is uiteraard zijn ding. Maar we gaan ook met hem eens terugkijken op het afgelopen onderwijsjaar en daar zijn blik eens op laten werpen. En daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. En dan zien wij elkaar het nieuwe jaar weer, Amber.
Ja, zeker.
Weet je, tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl